In Genesis 6 waren wij bij het bestek van de Ark van Noach. Dat wil zeggen bij de voorschriften omtrent de bouw van deze boot. Als u mij vraagt, maar dat heb ik vorige keer al gezegd, ik ben eerder geneigd het een vlot te noemen dan een boot. Bij een boot of een schip denk je aan een ding met een voorkant en een achterkant en je moet ergens naartoe met een boeg en een achtersteven en een spiegel en een kiel en een dek en eigenlijk met de schroeven, met zeilen en roeispanen en weet ik veel. Maar dat is allemaal niet aan de orde. Het wordt toch een betrekkelijk onbestuurbaar gevaarte. Zij het dan dat hij wel degelijk langwerpig van vorm is, want dat staat er dan toch wel bij. 311 was vers 15. 311 zei de lengte de ark 50 ellen haar breedte en 30 ellen haar hoogte. Ark is vrouwelijk. Haar dit en haar dat. Dat zal wel, want het is de uiterlijke vorm, hè. Het gaat om, bij de ark om het uitwendige, maar het deze vanwege het inwendige. Namelijk wie er allemaal in moeten. Wij vinden nogal wat details, waaronder deze. En ik moet u zeggen dat die details van die afmetingen althans, met geen mogelijkheid, althans niet door mij, in verband kunnen gebracht worden met de al of niet zeewaardigheid van het ding. Iemand heeft het uit, dat staat dan in de boeken, weet je wel. Maar ja, dat valt in de categorie van de besnijdenis is ook zo nuttig. Of zo, om Israël te beschermen tegen een of andere, tegen ziekten. Vooral toen ze in de woestijn waren. Maar u weet hoe het was, in de woestijn waren ze of werden ze helemaal niet besneden. Dus het is volstrekte onzin. En dan heb je nog iets als voedsel, de reinheid en onreinheid van bepaalde voedsel, dat al of niet gegeten mag worden. Er heeft ook iemand bedacht dat het zo nuttig is voor de gezondheid of onnuttig voor de gezondheid. En de Bijbel zelf zegt dat dat ook al niet het geval is. En dat alle dingen rein zijn in zichzelf. Behalve als je het onrein acht. Zo staat het er. Dus ik kan er ook verder niks aan doen. En bovendien, van de schip zei ik u al, niet dat het ergens naartoe moest, het moest alleen blijven drijven. Dan hou je dus inderdaad alleen over de idee van dat het een overdrachtelijke betekenis heeft op een of andere manier. Voor zover wij dat soort ideeën dan nog hebben in onze dagen. Maar ik moet u zeggen dat de klassieke architectuur, de bouw, de vormgeving der dingen, wel degelijk gestoeld is op symboliek. Dat leggen ze je bij gelegenheid dan ook nog wel uit, hè? Bij de gotiek leggen ze je uit dat allemaal, dat is dat hoog, die naar omhoog wijzende dingen, en dat is dan vanwege het mystieke karakter van het geheel, van het wijst naar de hemel en dat soort dingen meer. En als je iets hebt wat helemaal horizontaal gebouwd is, dan zegt men dat, ja, dat komt omdat de mensen die het bouwen, dat is een oppervlakkig volk, dat zoekt het in het hier en nu. En als je daar, nee, dat is waar, zo kan ik nog uren doorgaan, zei het dan dat ik me er eerst op moet voorbereiden. Maar men leest het bekende boek, als je het krijgen kunt, Symboliek der schepping en der eeuwige natuur van Bettex. Als je dan toch wat van Bettex wil lezen, is dit eigenlijk veruit de beste. Het is trouwens ook zo'n vakgebied, min of meer. Was, want het is meer dan 100 jaar geleden inmiddels. Maar toen maar. Maar ik heb u gezegd dat de getallen, 30, 50, 300 bij 50 bij 30, dat levert het woord nation op. En nation kennen wij als language eigenlijk, als taal. is het woord voor taal, de tong. Als het er helemaal over gaat. Vandaar lispelen. Lispelen doe je ook met een tong. Lation. Language. Het heen en weer bewegen van de tong, dat is wat het woord betekent. Maar het is de taal. Redding is er namelijk door het woord. En dat vindt u misschien een aardige metafoor. Dan moet ik u zeggen, nou, hij is nog veel strakker. Want Johannes zegt, dat woord, dat is Christus. Die is het woord. En hij is degene in wie men redding heeft, vindt. De aardigheid is dat niet in het Hebreeuws, maar wel in het Nederlands, daarom mag ik het eigenlijk niet zeggen, maar ja, dat in het Nederlands, wij kennen in de Bijbel twee arken, en ze hebben min of meer dezelfde betekenis, want ze zijn allebei de dragers van het woord. De een heet zo, en is een type van Christus, dat is deze ark van Noach. De ander is de ark des verbonds uit de tabernakel en later tempel, waarin die maar één functie heeft feitelijk, voor zover het een praktische functie is. Die bewaart het woord, de twee stenen tafelen namelijk. En daarna haast ik mij te zeggen dat het wel eens waar in het Nederlands hetzelfde woord is, ark van Noach of ark des verbonds, maar in de grondtaal dus niet, hè. Dus vandaar dat ik het een beetje, nou ja, zeg ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar toch, er is verband tussen die twee dingen. Maar laten we dan zeggen dat de vertaling naar het Nederlands dan een beetje toeval is. Ark betekent ook maar gewoon kist, kast of iets dergelijks. En dit was een drijvende kist of kast. En ik heb u gezegd dat het ding, de ark, theba, dat dat wel hetzelfde woord is voor het biezenkistje. Dat noem je dan een biezenkistje. Ik weet niet waarom. Want als het van biezen is, noemen wij het een mandje. Maar op een of andere wijze noemen wij het een biezenkistje. Dat ding waar Mozes in ronddreef. Op de Nijl, de wateren van de Nijl. Maar dat is een theba, dat zou een ark moeten heten, omdat het hetzelfde woord is als hier in Genesis. Waarmee gezegd wil zijn dat het hele idee van dat het woord van God bewaard wordt ergens in, dat is een volstrekt Bijbels idee. En dat woord brengt redding. Waarom ook niet? Hij is makkelijk genoeg. We zijn pas op bladzijde, welke bladzijde zijn we? Volgens de bladzijnummering, bladzij 12 van de Bijbel. Maar we hebben hiervoor geleerd dat de zonde in essentie is de ontrouw aan het woord van God. Niet zozeer dat men een appel eet of een peer of wat het maar wezen mocht. Maar het idee van God had wel wat gesproken, maar daar hebben wij niks mee van doen. Of daar trekken wij ons niks van aan, enzovoorts. Het was ontrouw, ongeloof aan het woord van God. En zo heet het later ook in bijvoorbeeld Romeinen 5. Het was het ongeloof, de ontrouw, de ongehoorzaamheid van Adam, die gesteld wordt tegen de ene gehoorzaamheid, namelijk de trouw, namelijk het geloof van die ene die wij kennen als de laatste Adam, van de Heer Jezus Christus. Maar waar zonde en dus verlorenheid, wat een vreemd woord, nou ja, het gevolg is van ontrouw aan het woord van God, is het toch niet zo gek om te begrijpen dat men gered wordt, dat men behouden wordt door trouw aan het woord van God. Daarom heet het woord ook de woorden des eeuwige levens. De woorden, het is van Petrus, geloof ik, die het zo zei. Waar zouden wij anders heen gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. En de Heer zelf zei, meen ik, mijn woorden zijn geest en leven. En dat is wat het is. En dat wordt uitgebeeld in deze ark, die andere theba, dat biezenmandje. Het wordt uitgebeeld in de ark des verbonds, logischerwijze, die geen ander doel had dan het bewaren van de twee stenen tafelen. Die waren nogal kwetsbaar. zoals u weet, want de eerste set daarvan werd gebroken door Mozes. En toen zei de Heer, maak u een kist en daarin moet je dan die stenen tafelen bewaren, hetgeen Mozes gedaan heeft. En later, toen de Ark des Verbonds al lang gemaakt was, zei hij, en ze zijn in die kist tot vandaag. Met andere woorden, die kist die Mozes maakte, hebben ze met goud overtrokken en er een gouden deksel op gemaakt. Maar het is hetzelfde ding. Daar wordt het woord in bewaard en het is een beeld van Christus, zoals deze ark. En iets uitgebreider heet het verhaal, door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde de ark toebereid enzovoorts, waardoor weinigen, of hoe het maar staat, gered werden. En dat is dus door het geloof van Noach. Maar het blijft geloof, zoals wij gered worden door het geloof van Jezus Christus enzovoorts. Het is symboliek. Daarna haast ik mij om te zeggen dat het natuurlijk wel aardig is om vast te stellen dat het symboliek is, maar dat betekent niet dat dit niet een letterlijke geschiedenis is. Bovendien, ik geef het u te doen. Nou ja, het is mij gegeven te doen. Maar ik geef het u te doen om de details die hier vermeld worden geestelijk te verklaren. Als het niet letterlijk is, dan moet het allemaal een geestelijke betekenis hebben. Ga daar dan maar eens aan staan. En ik ben van mening dat je... Nee, dat zeg ik niet goed. Ik moet het anders zeggen. Ik moet zeggen, en ik heb me erin verdiept en ik heb me daar, niet uren, maar uren, maanden, dagen, jaren mee bezig gehouden. En ik geneer me om te vertellen wat ik gevonden heb. Want ja, dat is arbitrair. Dat is, hoe kom je daar dan aan? Ja, dat bewijst dat eens. Ja, dat kan ik ook niet. Dus ja, dat schiet ook niet op. En dan nog blijft er van alles over waar ik ook geen flauw idee van heb. Maar het staat er wel in. Het is erg ingewikkeld. Het is maar niet een verhaal van, kijk, Noach bouwde een ark en door wat hij deed, dat was de redding voor in ieder geval zijn omgeving. En daar kunnen wij dan onze moraal uittrekken. De moraal is dat wij dus, spottend zeg ik dan, dat we onze achtertuin een bootje moeten bouwen. Want je kan nooit weten of misschien niet Amersfoort, was het Amersfoort? Was het toch Amersfoort? Was toch Amersfoort volgend jaar of wanneer we was onder water zou staan? Wat was het? Amersfoort aan zee. Hè? Het schijnt als Nederland onderloopt dat Apeldoorn dan, of Amersfoort dan aan de zee komt te liggen. Dus ik, moraal, wij moeten allemaal een kano bouwen in de achtertuin. Of een bootje opblazen, weet je veel wat. Misschien ook niet nog. Oké, maar iets overdrachtelijker. Wij moeten allemaal hard werken en ons best doen om wat te betekenen voor de mensen om ons heen. Waarmee we niet de hele wereld kunnen redden, maar misschien sommige mensen. Oké, dat is mooi bedacht. Dan is de volgende vraag. Heb je daar nou echt het verhaal van Noach voor nodig om zoiets te bedenken? Wel een beetje erg triest hoor. Toch? Dan heb ik nog wel een paar andere sprookjes bij de hand met dezelfde strekking. He? Dan gaan jullie zitten denken, welke dan? Maar dan nee, daar begin ik ook maar niet aan. Maar dan kunnen we nog wel even. Dus zo ligt het dus ook niet. Nee. Maar dat dit geschiedenis is, ja, dat kun je in ieder geval concluderen uit wat er nog allemaal meer beschreven staat. En bovendien bestaat er ook nog zoiets als de geschiedenis van de vloed. Ik probeer het woord zondvloed altijd te vermijden. Om redenen die ik vorige keer heb uitgelegd, geloof ik. De zondvloed is een vloed. Het is gewoon een grote vloed. Maar er is zoiets als een geschiedenis. En niet alleen maar het idee van de hele wereld stond onder water. En er zit iemand in zijn kantoor of waar dan ook te bedenken. Nou, het had natuurlijk ook alleen maar die een plaatselijke vloed kunnen zijn. Of zoiets. En dat soort dingen meer. Maar ja, dan ben je meteen het verhaal aan het ontkrachten. Want als dat zo is, dan zouden die dieren niet allemaal in die ark gehoeven hebben. Toch? En voor degenen die zeggen het is een verzonnen verhaal, dan moet ik u zeggen, dat kan je nog wel verzinnen, maar dat moet toch een doel hebben. Maar wat moet je dan met dat hele verhaal van, en toen was het nog 7 dagen en toen zei de Heer, je moet in de ark en je moet, want daarna gaat het 40 dagen regenen en daarna kwamen die dieren in de ark, zal ik maar zeggen, en die vloed was 40 dagen op de aarde en het water was 15 ellen omhoog. En hadden de overhand en de wateren hadden de overhand boven de aarde 150 dagen. En toen geschiedde het op de eerste maand, de 10e van de eerste maand. En op de 17e dag der maand enzovoort. En dan nog op de bergen Ararat. En als je daar dus een overdrachtelijke betekenis allemaal aan wil geven, dan wens ik u sterkte. Zoals gezegd, dat ze ook hard nodig hebben. Ik bedoel, het eerste conclusie is dus dat het wel degelijk een historisch gegeven is, dat gedetailleerd verteld wordt. Gedetailleerder dan waar ook elders, want ook elders, dat wil zeggen ook buiten de Bijbel om, kennen wij dit verhaal. Dat wil zeggen, in het algemeen, de geschiedenis van de hele aarde staat onder water en er wordt maar een kleine groep behouden via een boot, via een schip. Althans via een drijvend gevaarte of wat het maar was. Ik zal u de moeite besparen, maar men zegt, dit is officieel wetenschappelijk vastgesteld, voor zover zoiets kan, dat alle volkeren een herinnering hebben aan deze gebeurtenis. En dat is in alle volksoverleveringen vast ligt. En men gebruikt het tegen deze geschiedenis en zegt, nou ja, dat hebben de Joden verzonnen. Die hebben het bij elkaar gescharreld met knippen en plakken. En u weet, knippen en plakken, dat is wat we deden voordat wij een computer hadden. Maar het blijft zo heten. Knippen en plakken, en ze hebben het wat slordig aan elkaar geplakt. Dat hebben wij wel gezien, zeggen ze dan. En ze zeggen dan, dit komt daar vandaan, dat komt daar vandaan, enzovoorts. Ik heb daar allemaal niks mee. Ik vind het allemaal onzin. Ik geloof daar helemaal niet in. Maar waar ik wel in geloof is dat dit inderdaad daadwerkelijk gebeurd is. Historisch. En dat is met al die geschiedenissen zo. Dat ze een profetische betekenis hebben. Ja, als u het mij vraagt, zelfs 2 kanten op. Niet alleen naar de toekomst. In de zin van, de Heer zal ooit weer een keer de hele wereld oordelen en doen vergaan, om zo te zeggen. Maar ook naar het verleden, want ik ben van mening, ik weet niet of ik dat al gezegd heb, maar ik ben van mening dat die vloed van Noach ook beschouwd moet worden als een echo. Een symbolische uitbeelding achteraf van wat veel eerder ook al eens gebeurd was, in verband met een oordeel over de wereld die toen was, met de uitdrukking van 2 Petrus 3. Wat Petrus zegt is hun onbekend, willens is hun onbekend, dat ooit hemel en aarde, de wereld, vergaan zijn in het verleden. Dat kan niet over de vloed van Noach gaan in 2 Petrus 3. Eenvoudig omdat we nog steeds leven in diezelfde wereld, die dus uiteindelijk niet vergaan is. En bovendien, die geschiedenis, zoals ze zegt, is tot vandaag onder alle volken bekend. Of men hem gelooft is wat anders, maar die overleveringen, die bestaan overal. Heb u dat nog? Dus dat is niet onbekend, integendeel. En dus blijft het over dat wat onbekend is, is dat het hiervoor al een keer eerder gebeurd was, en dat we dus in Genesis 1 van doen hebben met een vloed die de oorspronkelijke wereld, de oude wereld, geoordeeld heeft, om zo te zeggen, door water. En dat is wat hier dus opnieuw geïllustreerd wordt als zodanig. En het is wel later ook nog een paar keer op teruggekomen, wordt hier en daar in de profetieën, in de psalmen. Maar daar ga ik maar even nu ook niet verder op in. Waar we bij waren, was bij de constructie. In elk geval, vers 14 zei, maak u een ark van gooferhout met kameren. Daar ben ik niet op ingegaan vorige keer. De commentaren zeggen dan in de kantlijn, nesten. Want als de kamer bestemd is voor de varkens, dan heet het ook niet een nest. Maar toch, als het van een beest is, heet het een nest. Soms bij mensen ook, maar toch maar, nesten. Kamer, gewoon aparte vertrekken. Het idee is namelijk toch wel degelijk van apartheid in het schip. Maar bovendien moet ik u zeggen dat als je denkt dat je zo'n ding moet bouwen van die afmetingen, dan kom je al gauw bij het idee van kamer, al was het maar vanwege de constructie. Maar toch maar. Met kameren. Hoe het verder ingedeeld is, staat er niet bij. En verder staat er 311 vers 15, de lengte, de 50 LA breedte en 30 LA hoogte. Zoals ze zegt, dat levert het woord lashon op. Dat heb ik niet bedacht. Dat is Joodse bijbeluitleg, Joodse traditie. En daarna komen we bij vers 16. Gij zult een venster aan de ark maken. Dan kom ik ook bij Joodse traditie terecht. Want het is inderdaad waar dat wij lezen later over een venster in hoofdstuk 8. In vers 6. In hoofdstuk 8 vers 6 lezen wij. En het geschiedde ten einde van 40 dagen dat Noach het venster der ark die hij gemaakt had opendeed. Het valt me nou pas op dat er staat het venster die hij gemaakt had. Valt jullie dat niet op? Niemand die erover struikelt?
Jawel.
Dat staat, jawel, heb je al gegeten? Jawel. Heb je nog helemaal niet gegeten? Jawel. Want het had dan moeten zijn het venster dat hij gemaakt had. Volgens goed Nederlands. En mind you, Statenvertaling is goed Nederlands. Per definitie. God is goed per definitie. God is rechtvaardig per definitie. Statenvertaling is goed Nederlands. Per definitie. Dus als het dus staat het venster die, dan hebben wij het verkeerd gelezen. Dat die slaat dus terug volgens de vertalers op de ark. Het venster van de ark. Namelijk de ark die hij gemaakt had.
Nieuwe vertaling zegt dat.
Ja? Nou, dat is een andere interpretatie dus. Maar volgens de Statenvertaling slaat het terug op de ark die hij gemaakt had. De ark is vrouwelijk, dus het wordt die. En het venster is onzijdig en dan wordt het dat. Dus een kwestie van interpretatie. Daarna zegt hij, wat een gezeur, want hij heeft ze allebei gemaakt. Zeg ik, ja, maar wel even puntjes op de i zetten. Hè. Ja, uit de goede taal. Maar er is wat anders aan de hand. Wij kennen in de Bijbel vensters. Je kan er bijvoorbeeld iemand aan een mandje, in een mandje doorheen laten zakken, zal ik maar zeggen. Je kan er een rood draadje uithangen. Een venster. Er komt nogal eens voor in de Bijbel. Ik weet niet of ik nog de statistieken heb meegenomen ook. Dat zal toch wel? Ik ben even aan het kijken hoor. Even aan het zoeken. Ja, dat is 31 keer. Een venster. Zoals hier in hoofdstuk 8 vers 6. Maar dat is niet het woord dat gebruikt wordt in hoofdstuk 6, vers 16. In de opdracht, gij zult een venster maken aan de ark. Daar staat een heel ander woord dat nooit vertaald wordt met venster, behalve hier. Want elders wordt het vertaald met middag. In de Statenvertaling altijd. En dat is dus de andere 23 keer. Het komt bij elkaar 24 keer voor. Alleen hier wordt het vertaald met een venster. Want ja, je kan hem helemaal niet vertalen met... Gij zult je middag aan de ark maken. Dat ken niet. Maar de betekenis van het woord... Zohar, zeg maar Zohar, Zohar met een Duitse Z, is die van stralen, licht verspreiden. Vandaar de Zohar, van het Joodse boek, de Joodse traditie, wordt geacht licht te verspreiden. Dat woord is het. Kortom, het gaat om licht, vandaar dat het bij gelegenheid vertaald wordt met middag, dat is het. Wanneer de zon het hoogst aan de hemel staat. Noon heeft King James dan. En u weet het heet high noon. Omdat de zon dan het hoogste staat. Enzovoorts. Dat woord is het. Maar ja, je moet er hier iets mee. Dus het is geworden een venster. Maar ik weet niet of u ooit... een van die andere zogeheten zondvloedverhalen onder ogen hebt gehad... Maar mocht dat het geval zijn, dan komt u daar in het algemeen niet één venster tegen, maar één lamp. Eén licht. En volgens de Joodse traditie, bij het woord Zohar kom je vanzelf in de Joodse traditie. Volgens de Joodse traditie was het één edelsteen die licht geeft. En als u dan zegt, maar dat is toch wel wat ver gezocht, zeg ik, nou ja, ver gezocht. Hoeveel films zijn er gemaakt, huiswerk voor de volgende keer, waarin sprake is van een of andere edelsteen die licht verspreidt. Of een dodelijke straling, maar in ieder geval waar wat van uitgaat. En dan nog... dan zegt u, daar heb ik niks mee te voldoen, dat is buiten de Bijbel. Zeg ik, oh, dan lees je even in de Bijbel over de duivel bijvoorbeeld. Want toevallig heb ik dat bovenop lichten, want daar sprak ik gisteren over. Over de duivel wandelen tussen al die edelstenen, jaspis en topazen en wat het maar allemaal was. Allemaal in Ezekiel 28, lichtgevende stenen. Edelstenen worden in de Bijbel beschreven alsof ze licht geven. Dat doen ze niet. Er moet licht opschijnen en dan dat licht breekt daarin. Vanwege die vlakken en die hoeken. Licht wordt verstrooid, ontleed in verschillende kleuren. U kent dat wel. Maar ze worden geacht licht te geven. Hoe meer licht er doorgaat en hoe meer licht ze geven, hoe edeler ze zijn. Of andersom, zoiets. Maar het idee van de stenen geven licht... Ja, dat vind je in de Bijbel terug. Als ze beschreven worden, als ze genoemd worden, dan gaat het om dat licht wat erin is. Men leest trouwens ook de beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem, het visioen uit Openbaring 21 en 22. Zo vreemd is dat nog niet. Maar in de Joodse traditie was het dus niet een raampje, maar was het een lichtgevende steen. Of één lamp. Ik weet dat het een steen was. En ik weet niet of u stiekem, want het is natuurlijk streng verboden. Maar misschien hebben u toch stiekem een boek van Mormon gelezen. Of althans het eerste deel daaruit. En dan kom je ook vanzelf tegen dat men in een boot zit. En alleen die boot komt niet terecht op de Ararat, maar die komt terecht... Zoals u begrijpt, in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Die nog niet bestonden toen, maar toen maar. Maar komt... Wist je dat niet? Jawel. Vandaar dat Amerika inderdaad God's own country is. Althans volgens de Mormonen. In ieder geval volgens de Mormonen. Meer nog dan bij de pelgrimsvaders bedoel ik, hè? Ja. Maar goed, ik heb het niet over waarheidsgehalte. Ik heb het over... Dat boek. En wat daar dan in staat. En voor zover het rijmt op deze geschiedenis van Noach. Omdat men met een schip in de zee komt stuurloos en dan ergens terecht komt. Moet ik u zeggen, voor zover het met elkaar overeenkomt. Is dan toch een van de verschillen dat in de Statenvertaling lezen wij over een venster, maar in dat verhaal lezen wij inderdaad weer over een lichtgevende steen. Heb je dat? Nou ja, maar het idee van lichtende steen, dat bent u zich misschien niet bewust, maar in de Bijbel is in ieder geval sprake van vurige stenen. Zeker in verband met de hemel. Vurige stenen. Gloeiende kolen trouwens ook, wat hetzelfde is, want dat woord kool, dat is in de grondtekst wel degelijk gewoon een steen. Eben, steen. Vurige stenen, worden lippen mee aangeraakt en zo. Het gaat om het licht verspreiden van zo'n steen. En dat die steen die licht verspreidt een type is van Christus die het woord is. En die de steenrots is enzovoort. En de kostelijke steen, de gefundeerde steen en de hoeksteen. Ja, dat zou je allemaal bekend moeten zijn. Heb u dat nog? En dan, daarna moeten we even terug en vragen we ons af, maar wat moest Noach nou maken? Nou, ik denk een venster waar licht door naar binnen moest. Toch? Alleen met zo'n vertaling raak je die hele gedachtegang kwijt. En daarna moet ik over het venster zeggen, zoals het in hoofdstuk 8 genoemd wordt. En zoals het woord dus daarna nog vele malen in de Bijbel voorkomt. Ja, dat is niet. Dat is eigenlijk een luik. We noemden het een venster, maar het kan net zo goed een luik zijn. Het is een gat dat men opent. Echter, niet op het. Op de begane grond. Begane grond. Heb je ook weer andere begane dingen? Of alleen. Nou ja, op de begane grond, maar ergens hoog. En dan is het ook een in- en een uitgang, waardoor men dus stiekem kan vluchten. Waardoor je dus eventueel ook een raaf of een duif kunt naar buiten laten of zo. Beest kan ook weer terug. Door het luik wordt het dan. Zie? Maar dit hier gaat over licht dat naar binnen komt. Echter, het is licht dat niet op het normale aardse niveau naar binnen komt, maar alleen van boven. Populair gezegd is een gat in het dak. En daarna, of er iets als glas in zit, men heeft gezegd, nee, glas was toen nog niet uitgevonden. En dan schiet ik meestal in de lach van dat soort dingen. Want hoe weten wij dat ze toen nog geen glas hadden uitgevonden? Weet u wat glas is? Dat is gewoon zand. Nou, ongewoon zand dan. Silicium. Waarom zouden ze dat niet uitgevonden hebben toen? Omdat wij denken dat ze dat niet konden. Waarom denken wij dat? Omdat wij denken dat de mens zich nog moest ontwikkelen, want wij denken evolutionair. We hebben het over vooruitgang. Toch? En de weinig ontwikkelde mensen hebben wel vensters, maar er zit geen glas in. En dit is zo lang geleden, dus toen bestond er geen glas. Wie heeft dat bedacht? Ik heb daar niks mee. Ik denk dat er wel iets als glas in zat, of wat het maar was. Mika? Wellicht. Weet ik veel. Ik zou daar geen punt van maken. Maar dat dit is iets waar licht door naar binnen komt, dat is duidelijk, omdat dat nou eenmaal de betekenis van het woord is. En dat andere woord in hoofdstuk 8, dat is een woord voor een gat in de muur of in het dak. Want dat lijkt mij het meest voor de hand te liggen. Een dakraam van boven. Hoeft niet noodzakelijk, maar het lijkt me de meest voor de hand liggende plek. Of was het maar voor de ontluchting. Een luik in het plafond. In het zaaltje waar wij als kinderen kwamen, omdat we daar onze samenkomsten hadden, zat een luik in het plafond. En af en toe moest het luik open. En er zat er ergens aan de muur zat een touw. En dan trok je dan naar boven en ging het luik open. Dus voor de ontluchting, zoiets hadden ze in die zaal in Woepertaal moeten hebben. Maar dat schijnt te duur geweest te zijn. Zoiets. Daarom wordt het daar altijd zo benoemd. Maar als je zo'n luik daar bovenin hebt, in zo'n kap, ideaal. Vroeger was het altijd, tegenwoordig zitten er. Zijn het altijd ventilatoren? Het moet allemaal elektrisch, hè? Omdat het kan, moet dat. Maar iets als iets in het dak, ja. Van boven. En dat doet je meteen, dat doet mij in ieder geval meteen denken aan die gelegenheid waarbij men de Heer wilde bezoeken in zijn huis, maar het kon niet, want de deur was gebarricadeerd door actievoerders. Nou ja, door theologen. Sprak ik met een grens. Door de schriftgeleerde fariseeën, die stonden in de deuropening, ze konden niet naar binnen. En toen moesten ze over het dak, waar ze een luik maakten, of was het een venster? Een gat in het dak. Sterker nog, bij gelegenheid in een van die verslagen daarvan, bij een van de evangelisten bedoel ik, wordt ook vermeld dat men voor dat doel de tichelen aan de kant moest schuiven. En u weet hoe het is met tichelen. Tichelen, dat is dat is religie in de eerste plaats, maar het is eigenlijk alle menselijke cultuur. Alle menselijke systemen. Alles wat mensen gemanaged hebben, georganiseerd hebben, in elkaar gestoken hebben. Keurige mozaïeken, alles netjes tegen elkaar pas enzovoort. Dat is tichelen. Zoals in Babel. De tichelen van Babel. En zoals de tichelen in Egypte. Waarvan je verlost moest worden. Het is in de eerste plaats religie. Maar het moest wel aan de kant. Om ruimte te maken voor een toegang naar de Heer. Maar het liep wel langs de verticale weg. Via het venster. En dat is het. Alleen licht van boven en in een uitgang van boven enzovoort. Uiteindelijk is het een uitbeelding van onze bedeling, denk ik. Alle vensters, altijd. Ook waar die twee moeten vluchten enzovoorts. Uit Jericho, bij Rahab weet u wel, dat venster. En ook bij Paulus uit Damascus door het venster. Gaat altijd over onze bedeling. Als de deur dan dicht zit op een of andere manier, of als die weg niet mogelijk is, dan is er altijd nog het venster. En zo is het in onze dagen. Als het Joodse volk dan ongelovig is en de weg naar de openbaring van het Koninkrijk van Christus afgesloten is, is er altijd nog de weg bovenlangs. Dat is de weg van de gemeente. De hemelse route, om zo te zeggen. Goed. Dan moet ik het wat het venster betreft maar weer belaten. En wat het tichelen betreft ook. Want ja, het zijn thema's die elders in de Bijbel ook voorkomen. Met dezelfde betekenis. Gij zult een venster aan de ark maken. Een licht. Dat is wat het is. In theorie, het zou zelfs kunnen dat die een lamp heeft opgehangen. En problematisch blijft het sowieso toch, dat als je een ark hebt van die afmetingen, hoe je via één lichtbron de hele zaak kunt verlichten. Je zult wel moeten, anders is het stikken donker binnen. En hoe dat moet, weet ik ook niet. Nou ja, een centrale hal, en daaromheen, dat is in de gevangenis, of kent u dat niet? Kennen jullie dat niet? Oh, en, zo met van die balustrade, hoe heet dat? Rondom. Hè? Vidu. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ze noemen dat geen vidu hoor, in de gevangenis. Maar van die centrale hal en daar dan van die galerijen omheen. Enzovoort. En dan in het midden bovenin lichtbronnen. Enzovoort. Voor het gemak maak je zo'n ding ook rond. Vandaar de koepel. Nee, waar? Ja, in Breda. Ik heb er een jaar lang op uitgekeken, op die koepel. Maar de, langer zelfs. Maar waar had je dat nog meer, de koepel? In Haarlem? Of wat was het?
Scheveningen.
Hè?
Scheveningen.
Is dat ook een koepel? Oh. Nou ja, dus zo bouwden mijn gevangenissen. Maar niet alleen gevangenissen. Het is, je hebt een centrale lichtbron meteen. In het dak uiteraard. Nou goed. Gij zult de venster aan de ark maken. Gij zult haar volmaken tot een elle van boven. De klassieke verklaring, want je moet wat, wat staat hier, wat moet je hiermee? De klassieke verklaring is dat de buitenafmeting is gewoon 30 ellen hoog, want het was het toch. Dat ik het niet verkeerd zeg. 30 ellen hoog. En dat er daarna nog een dak op komt. Een schuin dak, wat je dus niet bij de wanden mee rekent. Maar een zadeldak van nog een el. Nou lijkt me dat wat weinig als het ding 50 al breed is. En dan een dak erop. Dat is zo goed als plat. Maar het kan. Benaderen zin. Waar ik woonde in Zwolle ooit, eeuwen geleden, daar zat ook zo'n dak op. We beschouwden het als een plat dak, maar het was natuurlijk toch schuin. Het moest wel aflopen. Nou, dat zou kunnen. En zo zie je dus meestal de tekeningen van de ark. Zo van, er zit nog een L op. Of het was 29 L en die laatste L, want dat kan dan ook nog. Dat is dan dat dak, dat wordt apart gemeten. Dat kan ook nog. Maar dat weet ik niet. Ik denk ook niet dat het er veel toe doet, want we hoeven hem niet na te bouwen. En ik heb je vorige keer al gezegd, dus ik helemaal me niet bezig hou met dat het een ding is wat drijven moet, het hele idee van een boot niet in gedachten heb, dan kom ik tot een rechthoek natuurlijk, een rechthoek, lang en breed en hoog. Maar dan ben ik geneigd te denken aan een piramide. Met 4 punten beneden en 1 punt boven. En die punt boven die reken je 1 L terug, want de punt zit er niet op. En als je nou praat over klassieke bouwwerken met een typologische betekenis, dan lijkt mij dit toch een erg voor de hand liggende. En ik ben ook niet de enige die dat zo voorstelt. Of ze dat dan ook werkelijk zo gebouwd hebben, dat weet ik ook niet. Maar het levert wel het plaatje op van de bouw van een nieuwe schepping. En dat is het plaatje, daar ben ik ook van overtuigd, van Efeze hoofdstuk 2. Als het gaat over de bouw van de gemeente, de woonsteden Gods in de geest, waarvan Christus het fundament is, maar ook hoofd des hoeks. Dan denk ik ogenblikkelijk aan een piramide. Zolang er niet lengte- en breedtematen zijn, hou ik het als één maat. En dan krijg ik het idee van één piramide, waarvan de punt dus, de top, ontbreekt. Dat wil zeggen, niet gezien kan worden. Maar voor ons, wij completeren het beeld vanzelf. Heb je dat? En dat is klassiek. Dat vind je overal waar men zich bezighoudt met symboliek. Mystiek vind ik te ver genomen, maar waar we zich bezighouden met symboliek, daar kent men dit beeld als klassiek bouwwerk. Ja, inderdaad, ook bij de vrijmetselaars, jazeker, natuurlijk, als bouwwerk. 4 staat beneden, 4 is de grond, 4 is de aarde, 4 is het platte, 4 is het lage, 4 is het, nou ja, enzovoort. Het fundament, dat is nu eenmaal 4. En men bouwt naar het geestelijke, naar het hogere. Men zoekt het hoger op. En het hogere en daarmee het geestelijke is per definitie de 5. De 1 namelijk tegenover de 4. Dit van de hand. De 1 tegenover de 4. Dus het is de meest logische vormgeving dan. Of het praktisch is, ja, daar heb ik het toch niet over. Is de piramide praktisch? De grote piramide? Geops, is het een praktisch ding? We weten niet eens waarvoor het gebruikt wordt in de praktijk. We weten niet eens of het een praktische functie heeft. Want je kunt wel zeggen dat is een graf. Maar ja, ook daar moet ik altijd om lachen. Hoezo is het een graf? Waar blijkt dat dan uit? Ja, zeg maar er staat een grafkist boven. Hoe weet je dat dat een grafkist is? Hoe weet je dat het niet een kist is voor 2 stenen tafelen? Omdat die er niet zijn. Hoe weet je dat het een grafkist is? Er zit niet eens een deksel op. En die kunnen ze niet gestolen hebben. 2 stenen tafelen zouden ze, die verzin ik ter plekke, die stenen tafelen. Maar die kunnen ze nog gestolen hebben, afgevoerd hebben. Maar het deksel op die sarcofaag, zogenaamd, dat kan niet eens, want die krijg je de deur niet uit daar. Ik ga er ook nooit meer naartoe, ik vind het veel te eng. Claustrofobisch, weet je wel, zo'n smal gangetje doorbukkend en zo. En daar krijg je echt die sarcofaag niet door naar binnen of naar buiten, het deksel ook niet. Dus ja, Hoezo is het een graf? Als het al een graf was, dan is het een geopend graf. Maar wat is dan de praktische functie ervan? Dus ja, symboliek. Het moet symboliek zijn. Ik kan niet missen. Ja, of je dat dan... Zeg maar, ja, maar het zat helemaal dicht. Dan heb je er toch niks aan. Dan zeg ik, nou ja, dat doet er toch niet toe. Symboliek is symboliek. Het gaat om die geestelijke betekenis die erachter steekt. En ongeacht of je die kent of een idee van hebt of niet. Praktisch nut haalt hij niet. En daar gaat het maar om. En dit... Het stelt ons iets voor en wij vragen ons af hoe is dat dan, hoe zag dat eruit? En je hebt van doen met twee dingen. Het gaat over of het bruikbaar was. Nou ja, of die blijft drijven. Nou ja, met die maatvoering moet dat toch lukken. Ik bedoel, als je de ding als een kubus bouwt, valt die om. In het water. Als het een beetje wild water is. Als bol gaat het helemaal niet. Dan moet je binnen heen en weer blijven lopen om recht te houden. Dus ja, dat kan ook al niet. En een piramide lijkt mij wel redelijk geschikt. Van deze afmetingen dan. Hè? De hoogte is de kleinste afmeting. Dus het zal wel licht blijven. De bovenkant boven drijven, blijven drijven. Maar verder, ik weet het niet. Ik weet alleen dat als ik een model zie van de ark. Zo'n... Volgens deze verhoudingen, dan denk je, nou, het moet niet al te slecht weer worden, want dan rolt die om. Of heb je dat niet? Denk je dat niet? Nou ja, ik heb er verder geen verstand van. Maar het gaat om de praktische dingen enerzijds, en het andere is de symboliek. En ik blijf van mening dat de beschrijving zodanig is, dat je er mee uit de voeten kunt om iets drijvends te bouwen voor dit doel. Maar ik ben ook van mening dat je met dezelfde gegevens kunt komen tot een symbolische voorstelling van zaken. En het hoeft niet noodzakelijk hetzelfde te zijn. Hebben jullie dat nog? Nou ja, waarom ook niet? Van de tabernakel kun je redelijk een maquette bouwen. Zolang je maar niet denkt... dat elk detail overeenkomt met hoe men het in het verleden gedaan heeft. Want daarvoor heb je geen details genoeg. Je hebt er wel veel, maar niet genoeg. Maar wat je er wel mee kunt, is de profetische, de geestelijke betekenis ervan. Daar gaat het maar om. En dit is nog redelijk, maar er zijn dingen in de Bijbel, beschrijvingen in de Bijbel... waar je echt helemaal niks mee kunt, behalve dan dat je weet dat het een geestelijke betekenis heeft. Bijvoorbeeld, Openbaring 17, och, begin ik weer aan. Openbaring 17, daar lees je in, vanaf vers 1 iets als, kom mee, ik zal u tonen die hoer die daar zit op vele wateren. Dus dan denk je, je gaat één vrouw zien, om het netjes te houden, die op wateren zit. Maar ze zit op een beest. Ik zag, en ik, staat er, en ik zag, een scharlakenrood beest. En inderdaad zat de madame erop. Want dame, dat kan je niet zeggen dan. Maar ze zat daarop, maar op een scharlakenrood beest. En er wordt er teruggekomen door de engel die dan zegt, ik zal u vertellen wat dat betekent. Die vrouw die daar zit op vele wateren. Maar ze zat niet op vele wateren, of toch? Hoe teken je dat nou uit dan? Want er staat, ze zit op vele wateren, maar er staat ook, ze zit op een scharlakenrood beest. Dat zich tegen haar keert, enzovoorts. Nou, ik kan dat dus ook niet uittekenen. Ik begin er ook helemaal niet aan. Ik wens u veel sterkte. Ik wil graag het resultaat zien als je ermee klaar bent. Maar wat ik wel weet is dat vele wateren staat voor vele volkeren. En dat scharlakenrood beest staat ook voor vele volkeren. Ook los van elkaar kun je dat weten omdat het geen onbekende beelden zijn in de Bijbel. Maar het plaatje zelf, wat zich daar voelde, ja, dat kan al helemaal niet. En hoe dat zit met die ark, weet ik dus verder ook niet. maar dat het een uitbeelding is van Christus, die het woord Gods is, in wie men en door wie men behouden zou worden. Ja, dat is zo, maar dat staat ook zwart op wit in de Bijbel natuurlijk, hè? Want dat is wat Petrus meldt, toch? Over de vloed en van Noach enzovoorts. Dat het een beeld is van Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond enzovoorts. Jawel. Nou goed. Terug dan. Weer naar Genesis 6. En dan staat er: gij zult ze met tweede en derde maken. Men heeft ervan gemaakt verdiepingen, etages. Ik zou ook niet weten wat het anders zou kunnen betekenen. Al moet ik toegeven dat het er niet bij staat. Maar ja, als het ding 30 L hoog is, dat is dan toch ongeveer de helft in meters. Dat wil zeggen een meter of 15. Voor het gemak ga ik altijd uit van een L van 50 centimeter. En daarna ontstaat de discussie weer. En dat komt omdat men onder verschillende volkeren verschillende L'en heeft. En omdat de L nou eenmaal niet vast ligt. En omdat ze in Brussel, Straatsburg of Parijs ook niet een L hebben vastgelegd van zo van de even door is dat de L. En als het de L is van je top van je middelvinger tot je elleboog. En je weet dat heel wat mensen hebben nogal wat achter hun elleboog. Dan weet je ook dat die L, ja, dat wordt. En bovendien wordt het gebruikt in de handel. En dan bij de verkoop, dan meet je korte L'en uit, hè. En als je het aankopen moet, dan je meet zelf een beetje lange L'en. Zo gaat het toch? En een maatbeker, dat weet u, met een kop erop. Of dat staat allemaal in de Bijbel, hoor, die dingen. Het ligt niet vast, dus een L. Dus ik houd er, bij ons schijnt het, in Nederland schijnt het 69 centimeter geweest te zijn, een L. Hoe ik dat weet? Uit de kruiswoordpuzzels. Nou ja, uit de cryptogrammen. Maar ja, of dat waar is, ik heb geen idee. Maar ik hou het maar op een centimeter of 50, dat schijnt aan de krappe kant te zijn. Er is trouwens een heel boek over de L, de piramide L heet dat. De L zoals gebruikt in de bouw van de piramide van Cheops. Maar ik ga u er niks over vertellen. Maar als die L 50 centimeter is, dat is dus aan de krappe kant, dan 30 L hoog, dat is 15 meter hoog. Toch? Zeg ik iets verkeerds? Nee, ja. 30 L is 15 meter hoog. Een boot van 15 meter hoog. Het lijkt me dat je dat dan toch wel ook horizontaal indeelt in etages. En als je al die beesten moet meenemen, lijkt me 3 etages toch wel wat weinig. Want dan heb je nog etages van 5 meter. En hoeveel giraffen moet je mee hebben eigenlijk?
2.
Ja. Nou, die kun je misschien ook op zijn kant leggen en opstapelen. Maar goed, dat weet ik niet. Maar het lijkt me dan toch nog wel vrij hoog. Of dat praktisch is, nou, dat lijkt me niet. Zijn jullie ooit in het ding wezen kijken trouwens? Van Huibrechts of niet? Niet? Geloof ik dat het niet meer kan. Hè? Hij schijnt, ligt hij in Krimpen of zo? Ergens ben ik. Oh ja, hij zal naar Israël. Ik ben benieuwd waar ze hem dan brengen. Eilat? Ja. Weet ik. Dat is een flinke rit. Ik heb geen idee, maar ik weet niet hoe dat eruit ziet. Maar per etage een meter of 5 hoog, dat is nogal wat. Je zal het plafond maar moeten witten. Of bestrijken met pek dan. Want, weet ik niet. Of het praktisch is. Ik durf er niks over te zeggen. Ik weet alleen dat idee van 3 verdiepingen, ja, dat ken ik wel, maar dat is van het heelal, hè. Want, nee, 3 verdiepingen, dat is 3 stukje geweld al. Ik kan geen Duits praten, sowieso niet. Maar, dat is 3 stukje geweld al, je heet dat. Het heelal van 3 verdiepingen. Dat is bijbels. Dat is namelijk de aarde, De hemel en nog een hemel. Eén aarde, twee hemelen, dat is de schepping. Aarde, Eres en Ashamayim. De twee hemelen. Dat zijn drie verdiepingen. De aarde en de hemel van de vogels, zeg ik altijd. En de hemel van de sterren. En dat is het dan. Dat is klassiek. Maar drie verdiepingen. Dan is er uitbeelding van de wereld als zodanig. Maar uiteindelijk van de nieuwe schepping, denk ik, want daar word je in gered. Dat overleef je. Toch? In het tabernakel, die is iets moeilijker, maar toch is dat ook redelijk. Ik weet niet of Schouten dat beschreven heeft, maar anders iemand anders wel. De tabernakel is ook drie stuks, hè. Je moet even er goed bijblijven, maar het zijn er drie. Je komt binnen, dan heb je eerst de voorhof. Ga je de poort binnen, ben je in de voorhof. Daarna moet je de deur door, heet het. En dan ben je in het heilige. En daarna moet je door het voorhangsel, want zo heet het. En dan ben je in het heilige der heiligen. En voor zover men er aan hecht, aan betekenis bedoel ik, zeggen we, ja, het is aarde en twee hemelen. En als je helemaal naar binnen gaat, dan ga je dus alle hemelen door. En dat is de uitdrukking uit Hebreeën 9. Voor de Heer Jezus was daar dat hij alle hemelen is doorgegaan enzovoorts. Zie je? Het is ook drie. Het is wel niet op elkaar of naast elkaar. Het is voor een deel om elkaar, maar dat kan natuurlijk ook. Zie je? Maar drie, ja. Het heet onderste, tweede en derde. En via het woord onderste kom je dus terecht bij dat tweede hoger is dan onderste. En derde logischerwijze nog meer. Dus vandaar dat de vertalers alle recht hebben om het idee van verdiepingen aan te geven. En dat hebben ze dus in de tekst gezet. Nou, zo'n ark, zo'n theba moest hij maken. En van theba heb ik u gezegd, het betekent zoveel als oogst. Het woord zelf. Vertaald met ark of kistje bij Mozes, maar het betekent zoveel als oogst. Dat woord is het. Dat wil zeggen, het is dat wat verzameld wordt, dat wat opgebracht wordt, enzovoort. Daarom zeg ik met gemak, uiteindelijk is het natuurlijk toch gewoon een beeld van de nieuwe schepping. Dat is de oogst. Dat is wat voortgebracht is geworden uit deze oude. Het product, als je een goed Nederlands woord wil hebben. Nou, dat zult gij maken, want, vers 17, want ik, zie, ik, onderzie ook te verstaan, begrijp het, laat het tot je doordringen, neem er kennis van, maak het je eigen, zie ik, elders zei ik, ja ik, in de profetieën, waarbij de Heer met grote nadruk zegt, ik doe dat. Ik breng een watervloed over de aarde. Een tsunami in goed Nederlands van tegenwoordig. Ik weet het nooit waarom wij met het woord tsunami opgeschreven zitten. Sinds enige jaren. Want het heet gewoon een zandvloed in goed Nederlands. Of gewoon dit, watervloed. Hè? Want zie, ik breng een watervloed over de aarde. Ik breng u in herinnering dat het woord aarde in de Bijbel gedefinieerd wordt als het droge land. Aarde is dat ding waar het water af is. Uit Genesis 1. In verband met de derde dag. Dat is in Genesis 1 vers 9. God zei dat de wateren van onder de hemel, waaruit volgt hemel is boven, maar dat wist u al, in één plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde. Dat is wat aarde is. En je schrijft het dus nooit met een hoofdletter, aarde. Maar dat heb ik je allemaal al eens verteld natuurlijk. Want aarde is geen planeet, aarde is gewoon het droge land. dat wat onder de hemel is, vooral als het geen zee is. Wat moet ik u zeggen? Dat tegenover aarde heb je natuurlijk aan de ene kant hemel, want aarde is onder de hemel. En bovendien, aarde is ook het tegenovergestelde van de zee. Want als het water eroverheen zou gaan, is de aarde geen aarde meer. Aarde is de droge aarde. Vandaar dat aarde tegenovergesteld is van hemel, verticaal, zowel als van zee, horizontaal. Maar aarde is het droge land. Om dat een planeet te noemen. Nee, het is dat spul wat je in een potje doet. Als je geraniums in de vensterbank wil hebben, zal ik maar zeggen. Hè? Want je moet er ergens doorheen kijken. En achter zitten. Nou goed. Dat is aarde. En de Heer zegt, ik breng een watervloed over de aarde. Dan is de aarde ineens geen aarde meer dus. En zo vergaat de aarde. Ik zal een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een geest des levens is. Ruach. Geest, leven. Van onder de hemel te verderven. Van onder de hemel te verderven. Want de aarde en de zee en het water is onder de hemel. Het is allemaal nog precies zoals in Genesis 1 bedoel ik maar. En alles wat op aarde is, zou verdorven worden. En dan staat er, al wat op de aarde is, zal de geest geven. Er staat dus twee keer het woord geest in Genesis 6 vers 17. De eerste keer is correct, dat is ruach, geest, niet neshima, ruach, geest. En de tweede keer is eigenlijk niet correct, maar hoe moet je het dan doen? Wij zijn vertrouwd met de uitdrukking de geest geven. De vertaling met adem geven zou beter geweest zijn. Want het is het woord voor uitademen. En als je het dus erg netjes vertaalt, zo heb ik het op school denk ik geleerd, dan zou ik vertalen met de laatste adem uitblazen. Maar ja, of dat nog een letterlijke vertaling is, weet ik ook niet. Maar dat is wel de betekenis van het woord. En alle keren dat je in de Bijbel leest over de geest geven, ik heb het over het Oude Testament, niet het Nieuwe. Het Nieuwe, dat zijn andere termen. Andere taal namelijk. Maar als je in het Oude Testament leest over de geest geven, is het dit woord. Even zoeken, want dat heb ik natuurlijk ergens staan. Gava. Gava is dat, met een gimel. Een gimel, een waf en een ayin. Geest geven. Het is een grondwoord, een wortel zal ik maar zeggen, dus er is verder niks over te melden. Dit is wat het betekent. Uitademen. Dat is het woord. In de zin van, dan is het uit. Afgelopen. En dan, maar met u, vers 18. Met u zal ik mijn verbond oprichten. Namelijk, gij zult in de ark gaan, gij en uw zoon in de huisvrouw en de vrouw en uw zonen met u. En gij zult van al wat leeft van alles meenemen enzovoorts. Met andere woorden, niet alleen Noach, maar ook al dat andere, dat blijft toch bewaard. Er komt weliswaar een oordeel over de aarde, dat is vanwege de mens. Maar zelfs de mens wordt gered in de zin van de mensheid. Want dat is dus Noach en zijn familie. Maar dan ook alleen die. En voor zover het water komt over de aarde als zodanig, komt het dus ook over de dieren. En daar wordt dus ook een overblijfsel uit verzameld. Hebben jullie dat nog? En dat wordt geacht later weer uit de ark te komen. Min of meer op een nieuwe wereld. Dat is natuurlijk niet een nieuwe wereld. Het is dezelfde wereld. Het zijn dezelfde mensen. Het zijn dezelfde dieren. Maar niettemin, het is de uitbeelding van hoe een nieuwe schepping geboren wordt uit een oude. Maar ook een uitbeelding van hoe deze wereld waarin wij leven op een of andere wijze voortgebracht is uit die voorgaande. Inmiddels waren wij in vers 18. Maar met u, in tegenstelling tot al wat op de aarde is, zal de Geest geven, maar met u, er is dus een uitzondering, maar met u zal ik mijn verbond oprichten. Dat idee van iedereen, en toch is er een overblijfsel, dat vinden we vele malen terug in de profeten, met name de bekende grote profeten. Die zijn bekend mede omdat zij oordelen aankondigen over niet alleen Israël, maar over allerlei volkeren enzovoorts. Maar heel dikwijls lees je dan aan het eind van zo'n uiteenzetting dan toch weer dat er een overblijfsel is. Of zeker in Jesaja, daar hebben we dat hele begrip eigenlijk in hoge mate aan te danken. Maar het is een algemeen begrip in de Bijbel. En het is de uitdrukking van dat hoe ook de situatie van de mensheid in het algemeen is, er zijn er altijd die trouw blijven aan het woord van God. In het algemeen is het dat wat Paulus aanhaalt in Romeinen hoofdstuk 11. Hij zegt, mag dan zo zijn dat het erop lijkt alsof God zijn volk verstoten heeft. Dat was de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Maar hij zegt, nee, dat zij verre. En daarna illustreert hij het en zegt, kijk, in de dagen van Elia dacht Elia dat hij maar alleen was overgebleven. Dan had je dus al een overblijfsel, al was het dan alleen Elia. Maar het blijkt dat er dan toch nog 7000 zijn, want dat zo wordt aangehaald, in Israël, die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. En dat is, zijn overgebleven naar de verkiezing der genade. Dat wil zeggen, God zorgt daarvoor. Voor dat overblijfsel. Niet zozeer dat het er is, maar het is er altijd namelijk. En daarna zorgt God voor het overblijfsel. En het idee in Romeinen 11 is natuurlijk dat wij als gemeente vandaag dat overblijfsel zijn. Maar hier vind je zoiets dus ook. Noach en zijn achtal, dat is het overblijfsel. Neem die weg dat het toch gewoon staat, al wat op de aarde is, zal de Geest geven. Want Petrus zei, God bracht een oordeel over de wereld der goddelozen. Maar een uitzondering was er ook. Een overblijfsel dat zalig wordt. Dat heet de happy few, of the chosen few, dat is meer Calvinistisch, maar dan in het Engels, de chosen few. Men kent daar de uitdrukking beter dan bij ons Calvinistisch Nederland trouwens, de chosen few. Wij evangelischen hebben het dan over een gelovig overblijfsel, voor zover we tenminste nog vastgehouden hebben aan Bijbelse beginselen. Maar dat is wat het is, ja. Een gelovig overblijfsel. En Calvinisten noemen het de uitverkorenen om voor de hand liggende redenen. Maar het is Noach. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. Dat is verbond. Dat is een term die wij kennen. Is het niet uit de Bijbel, dan wel uit theologie, om zo te zeggen. In de Bijbel komt het begrip 285 keer voor. Dat wil zeggen, dit Hebreeuwse woord in het Oude Testament. Brit. Brit. Eigenlijk zou je gewoon moeten zeggen barat. Want die klinkers, dat doet er niet toe. En als je geen klinkers hebt, vul je de A in. Barat. Verbond. Daarna moet ik erop wijzen dat dat begrip verbond niet noodzakelijk, ik zal het anders zeggen. Een verbond is een verbond tussen minimaal twee partijen. In beginsel twee partijen. Maar niet noodzakelijk betekent het dat van beide kanten voorwaarden gesteld zijn geworden. Het kan ook van één kant zijn. Dat noemen wij in het Nederlands een belofte. Maar dat is naar Bijbelse maatstaven net zo goed een verbond. Men zit eraan vast. Men is met elkaar in verband getreden, als ik het anders mag omschrijven. Dat is wat het is. Het is trouwens ook niet voor niks dat Burit, verbond, begint met dezelfde letters als bara, voor scheppen. Maar eigenlijk, het is de term die uitdrukt dat het om twee partijen gaat. Bij scheppen is dat zo, omdat je dan niet alleen de schepper hebt, maar ook dat wat geschapen wordt. Dan heb je dus twee. En vandaar dat bara geschreven wordt met een 2 en een 200. De B en de R is dat. Dan is het 2. De Joden zeggen, de Bijbel begint ook met de letter B. Dat is de 2 namelijk. Zo van, je hebt aan de ene kant God de schepper, aan de andere kant de schepping. Dus meteen verdeeldheid legt men erin. Nog weer anderen spreken dan meteen over dualisme. Hoewel dat, ja, het woord dekt het wel, maar dualisme heeft eigenlijk een wat andere gevoelswaarde en gebruik gekregen in de loop der tijd. Maar toch. Maar een verbond, Biret, begint met dezelfde twee letters. De 2 en de 200, de B en de R. Want een verbond is inderdaad overeenkomst tussen twee partijen. Ook al is het dan zo dat in nogal wat van die verbonden, de meeste namelijk, zoals we ze in de Bijbel kennen, de conditie uitgaat van maar één. Die zegt, dit beloof ik je. En dan heb je een verbond, dat is hier ook zo. Met u zal ik mijn verbond oprichten. Je moet hem dus lezen als, dit beloof ik u. Want aan Noach worden geen voorwaarden gesteld, Heer. Je kunt nog wel vragen, maar waarom belooft God dit dan aan Noach? Onvoorwaardelijk. Dan moet ik u zeggen, dat is op grond van, wat staat er ook? Even kijken wat staat. In 7 vers 1 staat het in elk geval. Ga gij en uw ganse huis in de ark, want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht. Het is wat we eerder gelezen hebben in vers 6 vers 9 en anders vers 8. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Hij was gelovig en op die grond deed God hem deze belofte. Dat herhaalt zich later in het geval van Abraham, want het zogeheten Abrahamitisch verbond kennen wij als de belofte. Zelfs noemen wij dat, in een zekere traditie noemen wij dat de bedeling der belofte enzovoorts. Maar in de Bijbel heet het gewoon een verbond. En in het Nieuwe Testament heet het de verbonden der belofte of zoiets. Ik moet het eigenlijk goed citeren. Dat staat in Romeinen 9. En de uitdrukking is zodanig dat hij niet maar betrekking heeft op de beloften aan Abraham. Hoewel dat het bekendst is. Maar het heeft betrekking op nogal wat meer verbonden. Maar zo staat het hier niet in Romeinen 9. In Romeinen 9 staat vers 4. Hunnen zijn, of welker zijn, dat wil zeggen van de Israëlieten zijn, de aanstelling tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de dienst van God en de beloftenissen. Let op het meervoud. Het is niet maar aan Abraham, waar die uitdrukking verbonden der belofte of verbonden der beloften staat, weet ik zo gauw niet uit de hoofd, wil me niet te binnen schieten. Maar het zijn synonieme begrippen, want elke belofte is een verbond, roept een verplichting op, namelijk. Dat is hier zo, dat is bij Abraham zo, dat is dus op grond van zijn geloof. Abraham geloofde God, het werd hem gerekend tot gerechtigheid, en het was de gelovige Abraham met wie de Heer in een verbondsrelatie trad, aan wie hij die beloften deed. Datzelfde geldt overigens, dus enigszins buiten de orde nu, maar Maar het geldt wel degelijk voor het zogeheten Davidisch verbond, waarbij de Heer aan David beloften deed, onvoorwaardelijk. Dat wil zeggen, David was een man naar Gods hart. David deed het voorstel om voor de Heer een huis te bouwen. En toen zei de Heer, nou, dat stel ik bijzonder op prijs. Maar er zijn praktische problemen. Maar ik stel het zozeer op prijs. Ik zal, weet je wat? Ik zal voor jou een huis bouwen. Ik ben nog altijd van mening dat dat boven het hoofdstuk had moeten staan. Er staat, David belooft de Heer een huis te bouwen. Of God verbiedt David een huis te bouwen, of zoiets. Dat staat erboven. En dat is nou jammer, want de essentie van het hoofdstuk is, de Heer belooft aan David een huis te bouwen, net andersom. Maar men heeft dat helemaal weggeredeneerd. Wegverklaard, weggetheologiseerd ook. Want de Heer belooft van David, uit David, een koninklijke dynastie te verwekken. Een koninklijk huis tot in eeuwigheid. En het punt is, daarna vragen wij, maar waar is dat koningshuis dan vandaag? Want het is er niet. Dit kan niet, wat u nu zegt, maar dat zegt men wel. Maar dat iets er niet is, dat kun je namelijk niet bewijzen. Dat zijn gewoon de beginselen van de logica. Daar valt weinig aan uit te leggen. Als iets er is, kun je eventueel bewijzen dat het er is. Als iets niet is, kun je niet bewijzen dat het er niet is. Dat kan niet. Dat is officieel, dat kan niet. Valt weinig aan uit te leggen. Misschien is het wiskunde, maar dat kan gewoon niet. Het kan zijn dat je het overhoofd gezien hebt, dat je die hebt kunnen waarnemen, dat je die beschikt over de zintuigen of dan wel de metertjes, de lampjes en wat er wel was, om iets aan te wijzen, aan te tonen, maar dat het er niet is, dat kun je niet bewijzen. Je kunt hooguit zeggen, ik ben het nooit tegengekomen. Heb je dat? En wat het koningshuis van David aangaat, men zegt, het is er niet. En als je dan zegt, maar het staat in de Bijbel dat het altijd zou zijn, weet je wat men dan zegt? Heel simpel, weet je wat men dan zegt? De meeste mensen hebben daarvoor doorgeleerd dan ook. Geef een antwoord en zeg, ja, dat was voorwaardelijk. Want als David zijn zonen niet zouden houden aan het woord des Heeren, dan zou de Heer hem van de troon halen enzovoorts. Dus het was een voorwaardelijk verbond. Dan moet ik u zeggen, ja, maar dan is het geen verbond. Wat betekent, nee, in de praktijk is het een ding van niks. Want je weet hoe wat in de mens is, toch? Weten wij toch ook? Dat kan je wel beloven, maar je weet dat dat fout gaat. Je weet alleen niet wanneer, maar dat gaat fout. Dat kan nooit. En je weet hoe het is met families, ze sterven uit enzovoort. Op een of andere wijze loopt dat een keer dood. Vanzelfsprekend. Maar dat is nou juist de aardigheid van Gods belofte. Het was niet voorwaardelijk, staat er ook niet. Wel voor wat betreft eventueel één persoon of nog een persoon en nog een persoon uit het huis. Maar de clue is nou juist dat ook al zet de Heer iemand van die troon af, omdat de Heer vindt dat zo iemand niet deugt uit het huis van David, dan heeft hij beloofd dat er dan toch altijd iemand anders, minstens één, op die troon zou zitten. Want het was een onvoorwaardelijk verbond. De Heer zegt, ik heb het nou eenmaal beloofd. En ik kan het rustig zo zeggen, in de eerste plaats omdat dat volkomen logisch is, vind ik. Maar ik had moeten zeggen, in de eerste plaats omdat het zich in de Bijbel voordoet, meteen. Want na Salomo zegt de Heer tegen Jerobeam, die helemaal niet uit het huis van David is, maar uit, en ook niet uit Juda, maar uit Efraïm. Hij zegt tegen Jerobeam, via de profeet Nathan, ik zal u koning maken over Israël. Nou ja, over 10 stammen. Want ik kan je niet koning maken over Juda, want ik heb een belofte gedaan aan David. En ter wille van mijn knecht David moet ik dus Davids eigen stam overlaten aan de familie van David. Want ik heb beloofd dat altijd iemand uit het huis van David koning zou zijn. En dus Rehabiam hield zijn eigen stam. Hij kreeg zelfs de stam van Benjamin ook mee. Samenvattend is dat omdat nou eenmaal het koningshuis van David gevestigd was in, op het grondgebied van Benjamin, namelijk in Jeruzalem. En Jeruzalem lag in het grondgebied van Benjamin. En niet alleen Davids woning en dus paleis, maar ook de tempel inmiddels in Jeruzalem ligt op het gebied van Benjamin. En dus die ene stam krijgt hij ook mee, zodat Juda dan toch altijd een licht bij zich heeft. En zo is het gekomen dat je twee stammen hebt enzovoorts. Maar de Heer zegt gewoon, dat is omdat ik belofte gedaan heb aan David. Om mijn knecht Davids wil enzovoorts. Zo zou het zijn. En dat is dus toch heus onvoorwaardelijk. Hebben jullie dat nog? Niettemin, de Heer geeft het grootste deel van Israël, zeker ook met de erfgenamen van de naam Israël, Efraïm namelijk, geeft hij mee aan iemand anders, aan Jerobeam. Maar het koningshuis van David wordt bevestigd. En dat betekent dat het ook in stand gehouden moet zijn na de val van Zedekia, ter gelegenheid van het Babylonische ballingschap, en dus tot in onze dagen. En of het nog bestaat, ja, dat is makkelijk genoeg. Zoveel koninkrijken en koningshuizen zijn er in onze dagen niet meer in de wereld. Dus je hoeft niet zo heel ver te zoeken. En dan begin je bij de oudste koningshuis in de wereld. Dan ben je meteen klaar. Ja. Moeilijk mag het niet zijn. Maar waar het over gaat is, het is een belofte aan David. Er zijn geen voorwaarden aan David gesteld. Het is juist om wat al gebeurd was. En dat is ook het geval bij Abraham, omdat hij gelovig was en omdat hij zijn zoon Isaac niet gespaard had en wat het maar was allemaal, bevestigt hij zijn belofte aan Abraham. Heb je dat nog? Onvoorwaardelijk. Maar het is wel op grond van geloof. Maar niet eens in de zin van, als je tot geloof komt, ga ik een verbond met je sluiten. Maar het wacht er eerst op. Met andere woorden, aan zo'n verbond krijgt men deel, niet omdat men erom gevraagd heeft, maar gewoon omdat men gelooft. En dat was even gezegd in de richting van Genève, want dat geldt in onze dagen ook nog steeds. De natuurlijke mens is niet onder een verbond met de Heer gebracht. Niet op grond van afstamming, dat sowieso wel niet. En verder ook niks. Niet op grond van handelingen of rituelen of wat dan ook maar. Maar op grond van geloof krijgt men deel aan een, in wat ons geval, reeds bestaand verbond. En worden wij als gelovigen, ook al waren wij heidenen, worden wij mede-erfgenamen van iets wat al in werking was enzovoort. Kortom, wij komen tot geloof, worden wedergeboren en daarmee gebracht onder het nieuwe verbond. Kan zelfs zeggen, en gemaakt tot leden van het lichaam van Christus, zodat we daardoor gezegend worden met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is wat het is. Maar per definitie onvoorwaardelijk. En dat is hier ook zo. Het is al ergens op gegrond. Dat is het. En dus ik zal met u mijn verbond oprichten. Daarna moet ik u waarschuwen, want dit heet verbond. Wij kennen, niet alleen wij, niet wij dispensationalisten of zo, maar wij kennen het zogenaamde Noachitisch verbond. Dat is uit hoofdstuk 9, met als strekking twee verschillende dingen. Volgens mij wordt dat in de reformatorische wereld ook zo geleerd. Met als strekking twee verschillende dingen. Het ene is, een mens zou geen bloed consumeren. Vandaar dat in Handelingen 15 gezegd wordt uitdrukkelijk: nee, gelovigen leven niet onder de wet, maar ze worden niet geacht bloed te eten. Niet omdat het de wet is, niet omdat het de Mosaïsche wet is, hoewel het daar deel van uitmaakt, maar het is al ouder. Dat is één. En het andere aspect van het Noachitisch verbond is de instelling van Gods wegen van wat wij dan maar noemen de menselijke overheid. Menselijk bestuur. Niet wie bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden, maar wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Dat wordt, zo staat het er. En dit wordt geacht de instelling, de inzetting te zijn van wat wij noemen het menselijk bestuur, human government. De overheid. Want wij lezen in Romeinen 13... dat Paulus schrijft aan gelovigen, dat ook gelovigen geacht worden aan de overheid onderdanig te zijn. Let op dat het woord gehoorzamen er niet staat. Dat mogen dan zo zijn, maar dat geldt niet, zonder condities, zonder beperkingen, maar onderdanig wel. En dan staat erbij waarom het is, want staat er, die overheid is, is van God ingesteld en is Gods dienaresse. Vandaar het vrouwelijke woord. De overheid is eigenlijk een mannelijk begrip, maar het is ondergeschikt, en daarom vrouwelijk, naar God toe, Gods dienaresse. En vandaar dat vrouwenjustitia is een vrouwen. Niet omdat ze macht uitoefent over de mens, want dan had het een meneer moeten zijn. Maar het is vrouwenjustitia, omdat het handhaven van het recht ondergeschikt is aan God. En God zou moeten dienen. Dat in de praktijk wellicht, meestal, wellicht niet gebeurt. Dat kan zijn, maar doet niks af dan aan dat het een goddelijke instelling is. Goddelijke ordinantie. Noemt men dat dan. Maar de vraag is, hoezo en wanneer dan heeft God dat zo ingesteld? Die overheid. En het antwoord is, bij Noach. Ja. Maar dat is niet dit verbond. Genesis 6 vers 18. Maar het is Genesis 9. Waar trouwens dus ook boven staat, Gods verbond met Noach. Want hoezeer dan ook de vertalers of wie het maar waren verbondstheologen waren, hoezeer ze dat waren weet ik trouwens ook niet, ze hebben er toch boven gesteld Gods verbond met Noach, zodat je het ook in die kringen echt zou mogen vragen, over welk verbond hebben jullie het nu? Maar meestal worden ze daar heel verlegen van, omdat ze geen idee hebben wat je vraagt.
Nee.
Men kent daar het verbond. En als je vraagt welk verbond, dan heb je ze in een hoek. Want ja, maar dat is de essentie van verbondstheologie. Men heeft van al die verbonden in de Bijbel bij elkaar geveegd. Nou, dat is nog netjes geblendeerd, zeg ik altijd. Tot één verbond en daarna kent men het verschil niet meer, helaas. Soms wel, maar meestal kent men het verschil niet. En ik moet toegeven, ze liggen in elkaars verlengde, de meeste daarvan. Al moet ik dan wel zeggen dat het verbond der wet, hetgeen toch tamelijk dominant is, ook in verbondstheologie, het verbond der wet is echt een zijspoor. Staat op zichzelf, staat daar buiten en heeft er verder niks mee van doen. Het is een ander ding. Zegt de Bijbel zelf. De Bijbel zegt dat het nieuwe verbond vervolg is op het verbond met Abraham. En de vervulling daarvan. En dat de wet, dat wil zeggen het Mosaïsche verbond, ja, die staat daarnaast. Die is daarbij gekomen en ook weer weggehaald. Stond zelfs de vervulling van de belofte aan Abraham in de weg. Dat is Galaten 3. En natuurlijk heel de Hebreeënbrief. Maar hier lezen we dus over verbond. Dus de eerste keer dat de term gebruikt wordt, zei ik u. Maar bepaald niet de laatste. 285 keer heb ik geteld. En dat is in het Oude Testament, dit woord. Verwant. Maar hier heeft het slechts betrekking op de zondvloed. Dat wil zeggen, op wat hierachter staat. De Heer zegt tot Noach dat hij het zal overleven. En dat is het verband. Dat is de belofte. Namelijk, gij zult in de ark gaan. Gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen uw zonen met u. Dat zijn de totaal dus 8 personen, heet dat. Ik zie de verwijzingen onderstaan er 1 Petrus 3 vers 20 en 2 Petrus 2 vers 5. Dat is de rechte verwijzing naar Hebreeën 11, mis je misschien, maar die staat in mijn Bijbel onder vers 22. Helemaal onder het hoofdstuk. Dat is een langere aanhaling. Maar Noach wordt tot voorbeeld gesteld. Noach behoort tot degene die nog spreken nadat zij gestorven zijn. Met de term uit Hebreeën 11. En hij spreekt dus nu nog tot ons. Als een soort voorbeeld. Namelijk dat je de verstandig aan doet gehoor te geven aan het woord Gods. Dat is de praktische toepassing eigenlijk. En nog fundamenteler, Noach spreekt tot ons over Christus, want hij is een beeld van de echte Noach, de trooster, Christus zelf namelijk, en zijn overblijfsel. En populair gezegd, wij behoren tot het gezin van Noach, we zitten samen met hem in het bootje, en daarmee is hij een type van Christus, die wij ook regelmatig tegenkomen, nou onregelmatig, maar meerdere keren tegenkomen in één schip. Gewoonlijk op het meer van Galilea dus. En meestal onder vervelende omstandigheden. Want het vissen wil al niet lukken. En het stormt ook nog en zo. Weet u nog? Dat soort dingen. Ja. En laatstelijk zitten we dus in de boot bij Paulus. Die ook weer een type is van Christus. En natuurlijk weet u wat er dan gebeurt. Dan krijg je schipbreuk en slecht weer enzovoort. Maar we worden het alle 278. 278? Ik zeg het spontaan. 276. We worden alle 276 wel behouden. Schip niet, maar wij wel. Uit die boot. Weet u nog? En omdat ik het er nu toch over heb, moet ik u zeggen dat het mij dus niet verbaast als ik ergens lees dat Jozef van Arimathea in een bootje ging met nogal wat mensen, waarvan er minstens 12 met name genoemd worden. En ze leiden schipbreuk enzovoort. En ze komen hier in West-Europa terecht en uiteindelijk in Brittannië. Dat vind ik helemaal geen gek verhaal. Die dingen komen vaker voor in de Bijbel. Maar kijkt u naar een broeder, nooit gehoord?
Dat heb ik nog nooit
gehoord. Ja, dat is zo. Ja. Officiële kerkgeschiedenis. Ja, een schip zonder zeil en roer. Ze werden gedumpt in de zee. In de vervolgingen enzovoort. En ze spoelden aan de andere kant van de Middellandse Zee weer aan. Bij Marseille. Nee, bij, hoe heet het daar? Les Sainte-Marie de la Mer, heet het zo? Oké. Les Sainte-Marie de la Mer. Bij de Camargue, daar kun je gaan kijken. Dan wordt het nog gevierd. In herinnering gehouden en zo. Ja, zeg maar. Daar weten die mensen, weten dat allemaal daar. Trouwens, in heel de Provence, heel dat gebied, weten ze dat wel. En vandaar zijn ze doorgereisd naar Brittannië. Op verzoek van de Britse koning. Uit huis van David. En vanuit Brittannië zijn ze uitgezwermd. Sommigen teruggekeerd naar Zuid-Frankrijk. Om het evangelie te prediken. Onder leiding, instigatie-initiatief van Jozef van Arimathea. Maar als je de geschiedenis van al die Jozefen kent in de Bijbel, dan ben je blij dat je eindelijk weet hoe het met Jozef van Arimathea gegaan is. En je begrijpt ook waarom dat zo was. Al staat het dan niet in de Bijbel. Kijk, Bijbelse geschiedenis houdt ergens op. Het verslag namelijk. Maar de geschiedenis, his story, zijn verhaal, dat wil zeggen Gods werk, gaat gewoon verder. En Dat wordt aangegeven vanuit de Bijbel. Maar het heeft iets van doen met schip. En dan heb ik er nog een paar achter de hand, hoor, van die schepen. In de Bijbel, ja, ook nog. Maar ook buiten de Bijbel, wel. Maar goed, ik doe mijn best er niks over te zeggen. Gij zult in die ark gaan, want er is alleen redding in de ark. Waarom wij bij in het schip gaan en in de boot gaan en in een bootje zitten, waarom wij dat negatief waarderen in onze Nederlandse taal en zegswijzen, ja, dat heb ik nooit helemaal begrepen. Als iemand gaat uitleggen, dat zal wel iets te maken hebben met de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En er gaan er zoveel de boot in, maar er komen er maar een beperkt aantal aan de andere kant. En als je naar het archief gaat in Den Haag, dan heb je stapels van die akten en boeken waar dan in staat wie er dan in het schip ging, met welk schip en welke datum. En dat ze dan onderweg verdwenen en niet aankwamen in Batavia of Kaapstad, waar ze maar aan moesten komen. Ze gingen onderweg allemaal dood. Veel. Of dat het is dat wij denken dat het met een boot niet goed is. En dat je als je in het schip gaat, dan zit je fout. Ik weet het niet, maar Bijbels is, als je niet in een schip bent, gaat het fout. Je moet in de boot stappen. En in alle Nederlandse klassieke vissersdorpen, daar weet men het helemaal. Want daar zingen ze al die liederen daarover. Hè? Over scheep kan onder Jezus hoeden. Geef de heiland het stuur in handen van uw aardse levensschip. Of meester de stormwind geert woedend. Heel lang lied. Ja, het is het schip. En want het idee is, wij zitten in dat schip. Trouwens, ik had het over schilderijen daar straks. De meest populaire schilderijen zijn nog altijd niet de stillevens, maar die zeegezichten. En liefst met een klein bootje nog ergens in de woestijn, want het is nooit op een stille wateren. Ook wel natuurlijk, maar dat zijn de Indonesische, de Oosterse varianten, dat weet u, hè. Dat zijn in die landen waar ze mediteren en dus leren niet te denken. En dan is alles rustig. Ja, onaantastbaar. Dan heb je die stille wateren met zo'n bootje erop. Maar wij hier in Europa kennen die op de schilderijen. Kennen die woeste zee. Soms zeeslagen, dat is ook heel populair. Iets moeilijker. Maar altijd een woeste zee met dat ene bootje erop. En je psychiater komt je dan uitleggen. Ik ben geen psychiater. Nou, je psychiater komt je dan uitleggen dat bootje, dat ben jij. En daarom trekt het je zo. Daarom is het fascinerend. Daarom hang je zo'n ding aan de wand. Van ik ben het schip en ik bevind mij in gevarenzone. Want de zee gaat tekeer. De wereld om me heen. De woeste baren van het bestaan enzovoort. En voordat je het weet zak je daarin. En dan leg je psychiater weer uit. Dat watervrees, dat is doodsangst enzovoort. Die luiden er makkelijk hoor. Want ja, dat is zo. Dat is klassiek, ja. Maar toch, doodsangst. Ja, wij willen vasthouden aan dit leven. Maar als je behouden wil worden, dan zou je leven moeten opgeven. Want als je het wil bewaren, zul je het verliezen, zei de Heer. Je moet toch die boot in. Bij de Heer, je vertrouwen stellen op de stuurman. U weet wel. Uit al die liederen dan. Uit de Bijbel heb ik dat nooit begrepen. Uit de Bijbel ligt de Heer gewoon te slapen in het vooronder. Of waar het maar was. Terwijl de storm tekeer gaat. En als ze hem komen wakker maken, dan zegt hij, wat maak je je toch zorgen? Er is geen enkele reden toe. Je hoort tot het uitverkoren des Heren. God heeft een bestemming voor je. Je bent nog niet klaar met je leven, dus dit overleef je wel. Dit zal voor je zorgen. Ja, zoiets als David, die tot koning gezalfd was en daarna bij zijn broers moest gaan kijken hoe het was met de oorlog tegen de Filistijnen. En iemand nam het op tegen de kampioen van de Filistijnen en David zegt, nou dan doe ik het wel. Ja. Er kon hem een boel gebeuren, maar hij zou er niet het leven bij verliezen. Want ja, de heer had hem het een en ander beloofd. Dat is het. Zie? En hier in zo'n boot, ik vind het maar link. Je weet dat het slecht weer wordt bovendien, dus ja. Ik kan wel zeggen, ja, dat is om te redden. Ja, ja. Maar al die mensen eromheen gingen er echt niet in. Ondanks de weersverwachting. En was het toch ook verteld? Voor zover wij... Nee. Nou, wat geeft de prediker de gerechtigheid? Hij moet het ze verteld hebben. Ze gingen ook niet in het schip. Zij vertrouwden dat ook niet. En Noach wel. Hij geloofde de Heer. En hij deed dus wat er gebeurde. En hij hield zijn leven. Dat wil zeggen, hij kreeg leven voor terug. En dat geldt voor ons ook. Wij komen tot de Heer. Wij stappen bij hem in de boot. Of was het de gospel train? We hebben nog een paar van die dingen hoor. We stappen bij hem in en dan, ja, dat is het dan. En dan duurt het wel een heel jaar, langer zelfs. Maar toch, hij wordt gered. En dat niet alleen hij en zijn achttal, maar er staat ook... en gij zult van al wat leeft van alle vlees. Twee van elk doen in de ark komen enzovoorts. Nou, hij hoefde het niet te doen, want ze kwamen toch wel... Want doen en laten zijn begrippen die in Nederland ook, Nederlandse taal ook over elkaar liggen. Maar goed. Maar het gebeurde wel, maar dat is hoofdstuk 7. En we kennen het allemaal van de foto's, hè? Van de film en zo. Dan zie je die beesten, giraffen, weet je wel. Zie je netjes twee aan twee die ark inlopen over de loopplank. Of hoe het maar heet, maar ik vind het altijd vermakelijk. Ja, toch moet er zoiets gebeurd zijn. Komen ineens al die dieren aan. Ja. Of ze de weg wisten in de ark, of dat Noach zijn plaatsje moest wijzen, of wat ook. Ik weet het allemaal niet. Maar het gebeurde wel, en daar gaat het maar om. De Heer zorgt daarvoor. Het is een demonstratie van Gods kracht en Gods almacht. Daarom wordt het weggeredeneerd, natuurlijk. Maar het is de uitbeelding van hoe God uit deze oude wereld een nieuwe tot stand zou brengen. En daarom de introductie van dit woord verbond. Zo van, ik beloof het en je kan mij nemen op mijn woord. Zie? En daar moeten we het voor vanavond alweer bij laten. Want het is alweer hoogtijd. Wij zullen de Heer dankzeggen. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we ons mogen voeden met uw woord. Deze woorden die ons spreken, in de eerste plaats over wie u bent en wat u doet, wat u gedaan hebt, wat u zult doen in de toekomst. En daarmee spreekt ons over uw werk ook in onze tegenwoordige tijd. En wij danken u dat wij op grond van geloof door u zijn wedergeboren tot een levende hoop en deelgenoten gemaakt zijn reeds nu van die nieuwe schepping en zelfs van dat volk van eerstgeborenen daaruit. Wij danken u dat waar wij leven in een woeste wereld waarin niets blijvend is en waar alles verloren gaat, dat wij mogen wandelen in uw licht en onze levens, onze hoop, onze verwachting mogen bouwen op die rots, op die, dat fundament dat gelegd is. En dat we mogen uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat u ons uitzicht gegeven hebt over alle omstandigheden heen. Zodat wij slechts zouden zien op u, onze overste leidsman en volleinder des geloofs. Wij danken u daarom dat we hier vanavond mochten zijn om dit profetisch woord te openen. En bevelen ons aan bij u en bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.